Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik vraag u of u vanaf dit moment even zo min mogelijk wilt bewegen en zo min mogelijk geluid wilt maken. Dat is maar een paar minuutjes. Dat duurt tot het medium in trance is. Het is namelijk zo dat... Even. Helaas. Het is heel erg vervelend.
Ja. Ja? Nog een keer de beurt ga ik wel met je lopen.
Ja, ja.
Kom ik over een beetje weer terug.
Wilt u daar even bij die deur blijven staan? En als er iemand binnen wil komen, wilt u dan zeggen dat hij niet binnenkomt? Want ja, alleen even tegenhouden. Dit is namelijk nu zo'n moment, doordat de deur open gaat, wordt het medium heel erg gestoord daardoor. En daarom vraag ik u dus ook om zo rustig mogelijk te blijven zitten. En op dit moment zo min mogelijk te bewegen. Dan zal ik u ondertussen even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, waarvan hij zelf het onderwerp kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertje schrijven die u op tafel vindt. Die kunt u dan tijdens de pauze hier inleveren. U vindt hier op de tafel allerlei boekjes. Dat zijn uitgaven van bijeenkomsten zoals die in Den Haag zijn gehouden, dus niet van hier. Maar die zijn ook erg de moeite waard. En dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. Ik merk dat ik het Nederlandse klimaat terug kan vinden in de stem die ik moet gebruiken. Maar ik zal proberen om de zaak zo goed mogelijk gaande te houden. We zijn niet alwetend onfeilbaar. Houdt u daar rekening mee. Denkt u zelf na. Vorm u een eigen oordeel. Niets is belangrijker dan dit. Dat u zelf denkt, zelf een oordeel vormt en niet klakkeloos het een of ander dan maar doet omdat het gezegd is. En daarmee heb ik de inleiding achter de rug. Hebt u een bepaald onderwerp wat u aan de orde wilt stellen, kunt u dat kenbaar maken.
Wilt u spreken over energieën, fysieke energie, chi-energie, geestelijke of li-energie, hoe dat in de mens kan werken, wat voor zin het heeft om ja. mee te werken, te studeren, etc.
Ik zal proberen om de twee onderwerpen een klein beetje met elkaar te verstrengelen. Wat is willen? Willen is in feite begeren, met uitsluiting van het andere. Wilskracht, dat wil zeggen alles opzij zetten om één doel na te streven. Dat is dus een vorm van concentratie. Als u zich concentreert op die manier, dan blijkt dat u lichamelijk veel meer aan kunt dan normaal is voor u. Het blijkt dat u, wanneer u over zekere gevoeligheden en krachten beschikt, deze veel beter en directer kunt richten. En daar blijkt dan al direct uit, willen is in feite binnen de perken van onze mogelijkheden een doel bestemmen, en het bestemd hebbende nastreven met uitsluiting van al het andere. Men zegt wel eens, iemand heeft een sterke wil wanneer hij anderen zijn wil weet op te leggen. Maar wanneer we dan kijken naar de persoon zelf, dan blijkt eigenlijk dat dit alleen een houding is ten aanzien van anderen, dat hij voor zichzelf betrekkelijk wilszwak is. Gemakkelijk te leiden of over te halen misschien, terwijl hij anderen daarentegen aan zichzelf wil onderwerpen. Dit is geen wilskracht. En wanneer je afvraagt, hoe kom ik aan al die energie die ik alleen door het te willen, als het ware in mezelf kan ervaren, dan komen we als vanzelf bij het tweede onderwerp terecht, althans enigszins. Namelijk, waar komt de kracht vandaan, de energie? Het is gemakkelijk om te zeggen, ja, je gebruikt je reserves. maar het is heel vaak gebleken dat iemand veel meer doet dan redelijk verwacht kan worden. En dat, zolang als het doel bestaat, zo iemand inderdaad verder blijft gaan met gebruik van spierkracht of andere energie. Pas wanneer het doel wegvalt, zakt de persoon in elkaar. Die energie kan komen uit het lichaam zelf. En daar hebben we al direct te maken met verschillende soorten van energie, die, om het eenvoudig te houden, zullen worden onderscheiden in levensenergie en zenuwenergie. Beide zijn in feite materieel of semi-materieel van aard. Uw zenuwen hebben een bepaalde reactiesnelheid, daarbij ontstaan in de zenuwen ook weer, zeg maar, kleine ladingen, elektrische ladingen. Ongeveer zoals je met sommige kleine batterijtjes hebt waar je in moet knijpen, en door het knijpen ligt een zeven op. De levensenergie is een samenstelsel van energieën die we opnemen uit de omgeving, voor een deel ook mede door de ademhaling binnengebracht, en daarnaast een reactie in het lichaam zelf, waarbij vooral de dwarsgestreepte spieren een grote rol spelen. Deze energie circuleert in twee banen, en zolang ze gelijkmatig is, is ze in staat om het gehele zenuwstelsel zonder meer te beheersen. Dat houdt weer in dat spiersignalen tijdelijk kunnen worden genegeerd, dat bepaalde prestaties als het ware tot stand komen alleen door de wil. Maar we hebben veel meer energie in als mens. We hebben daarnaast te maken met wat je de psychische energie zou kunnen noemen. De denkprocessen, die eigenlijk ook bio-elektrisch zijn, als je het zo kunt omschrijven. En waarbij het zelfs zo ver gaat, dat al zijn het microstroompjes, ze ook buiten de schedel afleesbaar zijn. En wel op grond van wat men noemt inductie, een veldje wat ze uitstralen. Dat geldt zelfs voor elk normaal denkproces. Wanneer u denkt, straalt u een deel van uw denken uit naar de omgeving. Wanneer u bepaalde emoties voelt, dan, al zal dat voor een deel door de kleine hersenen worden bepaald, voor een deel door de rechter hersenhelft, zul je ook die signalen uitstralen. Als u dus aanvoelt dat iemand een ongemakkelijke bui heeft, dan kunt u dat misschien zien, maar u voelt het soms ook aan wanneer u de persoon nog niet gezien of gehoord hebt. Alleen de aanwezigheid zegt het. Dan voelt u weer deze kracht aan. Dan zijn er een paar lichamen. Er is een levenslichaam, ja, fijnstoffelijk eigenlijk van aard, vergelijkbaar met het astraal. Beide lichamen bevatten dezelfde energie die ook in uw levensstroom pulseert. Alleen, bij een astraal voertuig is er altijd sprake van een binding van fijne materiedelen, zodat een astraal voertuig altijd een replica is van de ikvoorstelling. Het levenslichaam kan die vorm aannemen, maar heeft eigenlijk veel meer de persoonlijke eigenschappen en veel minder de vorm. Boven deze energieën, die dan toch nog onder de materiële gerekend kunnen worden, kennen we geestelijke krachten. Geestelijke krachten zijn voor een deel vergelijkbaar met magnetisch gerichte straling. Er is een verbinding tussen u en een ander punt in de kosmos. Bestaat er een potentiaalverschil en staat u open voor die kracht, dan ontvangt u die kracht. Zoudt u in staat zijn uw eigen wezen geheel opzij te zetten, dan zou u over alle kracht kosmos kunnen beschikken. Maar dan kunt u er weer niet mee doen. En dat betekent dus dat je altijd je beperkingen zult houden, zolang als je probeert dingen waar te maken. Nu denk ik dat het heel verstandig is om die geestelijke kracht ook te beschouwen als iets wat als een soort atmosfeer om ons heen is. Ik weet dat bepaalde entiteiten u die kracht bijzonder sterk kunnen overbrengen. Maar het is de kracht die zij uit een wereld verzamelen, waarin ook een deel van uw wezen bestaat. Alleen zij weten hoe ze het moeten doen misschien en u niet. U zou het instinctief moeten doen, u bent stof geconcentreerd. Zij kunnen het zonder meer doen omdat ze hun wereld beter begrijpen. Dergelijke krachten zou je kunnen verenigen met de levenskrachten. Gaat het om de zenuwkracht, dan worden we geconfronteerd met de ruggengraat. De ruggengraat omvat een groot aantal zenuwstrengen. En wanneer wij ons de energieën daarin voorstellen, dan zullen we ook onze levensenergie daarbij voegen. Je krijgt dan eigenlijk iets wat een beetje lijkt op een staaf van Esculapius. Als twee stromingen cirkelden, dat gaat natuurlijk niet zo heen en weer, maar cirkelen zij daaromheen. Op een ogenblik dat beide krachten gelijktijdig het schedelpunt naderen, dan wordt dat levensgevaarlijk, omdat daarmee de eigen krachtsverdeling die voor het lichamelijk bestaan noodzakelijk is, ongedaan wordt gemaakt. Alleen iemand die absolute beheersing heeft, kan dan een deel van de energie toch weer terugsturen naar zijn lichamelijk bestaan, daarin een minimum bestaanstoestand handhaven en de kracht zelf als een voertuig gebruiken om dat lichaam te verlaten. Dus zenuwkracht kan gebruikt worden samen met geestelijke kracht. Levenskracht kan gebruikt worden samen met geestelijke kracht. Waarom, denkt u dan, zijn er zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik wil toch mijn medemensen genezen. Ik wil helderziend zijn, helderhorend zijn, al die andere dingen. En het lukt mij niet. Het antwoord is heel eenvoudig. We hebben een voorstellingsvermogen. Dat voorstellingsvermogen begrenst datgene wat we kunnen aanvaarden. Maar dat wat we niet kunnen aanvaarden, kunnen we, al begeren we het nog zo erg, niet tot werkelijkheid maken. En dan sta je als vanzelf op een punt waarbij je zegt, ja, wilskracht is goed, maar een wilskracht moet gepaard gaan met een feitelijk ongebreideld voorstellingsvermogen. Tot zover aanvaardbaar en duidelijk tussen twee haakjes. Als u niet kunt horen, zegt u het mij. Niemand zegt iets, zal het goed zijn. Dan moeten we even afwijken. De kern van alles, ook van alle materie, is energie. Je kunt de materie in steeds kleinere deeltjes ontleden. Wanneer je probeert hun samenhang te zien, dan zeg je, ja, ze hebben een eigen veld, opgewekt door rotatie of op een andere manier, en daardoor houden ze elkaar in evenwicht. Functioneren ze binnen het atoom, functioneren ze binnen het molecuul enzovoort. Maar als je verder gaat met ontleden, dan komt er een ogenblik dat je niets overhoudt behalve energie die vervluchtigt en het deeltje is niet meer aanwezig. Iets dergelijks komt trouwens voor bij een reeds geconstateerd verschijnsel, namelijk de baanspringing van elektronen. Kijk, een elektron loopt om die kern heen in een bepaalde baan. Meestal ligt het ellipsvormig, maar goed. Nu komt er een ogenblik dat bepaalde banen dicht bij elkaar komen. Ineens houdt een deeltje op te bestaan. Het is er niet meer. Gelijktijdig breidt zich echter het aantrekkingsveld van de kern uit en wordt een vrij deeltje ingevangen, zodat het oude patroon hersteld wordt. Dat zou, dacht ik, te denken geven. Alles wat je op zintuigelijke basis als vast beschouwt, is eigenlijk niet vast. Als je een wetenschapper bent die door wil dringen tot het laatste geheim, kun je dat niet wetenschappelijk. Dan moet je mysticus worden. Maar als alles kracht is, dan geldt dat ook voor onszelf. Zeker kracht in een zeer complex geheel. Kracht met heel eigenaardige nevenverschijnselen en bindingen. Ik ben het ermee eens. Maar desondanks energie. Wanneer wij naar de wereld van de geest gaan kijken, dan vinden we eveneens daarin wel vormvoorstellingen. Maar wanneer je de kern benadert, vind je alleen nog maar energie. Deze energie verschilt, zodra zij in rust is, niet meer van de energiepotenties die ook stoffelijk aanwezig kunnen zijn. En daar ligt dus het haakje hier. Want u kunt iets willen. U wilt bij wijze van spreken van stenen brood maken. Of omgekeerd. Nou, het omgekeerde doen sommige bakkers al, laat u dat maar. Maar wat is daarvoor nodig? Alleen een wijziging van de energiebindingen. Daardoor ontstaan andere structuren en er komen eiwitten enzovoort, zijn voor glutine, alles wat u hebben wilt. Er zijn mensen die dat wel eens gedaan hebben. Dus geen bijgeloof, dat is inderdaad gebeurd. Maar u gelooft daar niet in. Als u er niet in gelooft, kunt u het ook niet waarmaken. U gelooft niet in uw een zijn met alle kracht. U ziet uzelf als een beperkt persoon. En daar hebt u dan ook nog mogelijkheden voor vastgelegd, want dat kan ik zeker niet. En dat is niet voor mij weggelegd. En dat is onlogisch. En dat is onredelijk. En ja, daar kan ik toch niet aan beginnen. Dat wil zeggen dat u daarmee een groot gedeelte van de mogelijkheden van de energie om u heen hebt uitgeschakeld. U hebt ze als het ware afgestoten. U zegt dat kan hier niet werken. En aangezien dit voorstellingsvermogen eveneens een energie uitstraalt, we zouden kunnen zeggen dat is een soort laag in de aura, is het ook heel erg duidelijk dat je dan dus niet kunt wat je denkt te willen. En er zijn ook mensen die zeggen, ach, ik wilde dat ik er een bewijs voor had. Maar ze willen het bewijs niet. Dan komt iemand met een bewijs en dan zeggen ze, ja, dat zou een bewijs kunnen zijn wanneer er ook niet theoretisch nog deze en gene mogelijkheid. Excuseert u mij, ik heb toch geen elf steden meegereden. Deze mogelijkheid ook nog kan bestaan. Er is dus geen bewijs. Deze mensen limiteren bewust hun mogelijkheden. En ze doen dat niet omdat ze dan dat bewijs werkelijk verstandelijk en emotioneel verwerpen, maar omdat ze dat zien als een bedreiging van zichzelf en onbewust dus iets afwijzen wat ze onder andere omstandigheden misschien toch op zijn minst belangrijk en basis voor verder onderzoek zouden vinden. Kijk, wanneer je daaraan begint, dan heb je dus je kracht gelimiteerd. Maar je hebt ook een voorstelling. Krachten uit de geest die je zou kunnen opnemen, waarmee je zou kunnen werken, kunnen dit alleen doen binnen een kader dat u aanvaardbaar vindt. En dan heb je weer die beperking dan. Kunt u niet eventjes genezen? helder zien. Huh? Al die andere dingen. U hebt de capaciteiten wel, maar u weigert ze te erkennen. U weigert ze te gebruiken. Onbewust misschien, maar u doet het. Het resultaat is dat uw mogelijkheden steeds kleiner worden, omdat de rest van uw persoonlijkheid wel zich verder ontwikkelt en dit deel niet gebruikt en niet beseft, stil blijft staan. Laat ik het zo zeggen. Als je een hele grote hond hebt, Newfoundlander of zo, een grote doberman, de hoorde staart dan. Maar die staart, waarmee u zou kunnen signaleren en zwaaien, die hebt u bewust niet ontwikkeld. Die staart groeit niet. Dus daar loopt u verstandelijk en emotioneel en misschien in alle opzichten een groot mens, maar zodra het gaat om geestelijke zaken, dan heb je alleen zo'n heel klein dingetje. En dan kunnen we waggelen, maar het brengt niks in beweging. Beetje dwaas voorbeeld misschien, maar waarom niet? Want de dwaasheid is vaak de grootste wijsheid. Dat komt omdat wijsheid zichzelf pleegt te bepalen. Terwijl de dwaasheid zichzelf niet beseft en bepaalt, en daardoor vaak veel verder doordringt in de essentie van de dingen, dan de wijsheid vermag. Maar goed, dat ligt naast ons onderwerp. Terug, wat kun je dan doen, wat kun je verwachten? Geloven. Daar waar een geloof is, een absolute overtuiging, daar blijkt vaak het onmogelijke waar te worden. We zien genezingsprocessen versnellen, we zien ongeneeslijke ziekten tot rust komen of zelfs verdwijnen op de duur, alleen omdat iemand gelooft in een kracht die hem geneest. En er zijn heel wat kerken waar het vol hangt met alle handvoetiefbeeldjes tot krukken toe, niet waar? Mensen wilden hun eigen portret niet neerhangen en toch iets wat op ze leek, hebben een kruk neerhangen. En al die dingen die zeggen toch, er is iets gebeurd. En dat was niet redelijk verklaarbaar. Nou kijk, daar zit je nou. De menselijke reden is een werktuig voor de mens. Maar zij is niet het ik van de mens zelf. We moeten dus een rusttoestand vinden. Die kunnen we vinden via meditatie misschien, gebed. Kortom, al datgene waarbij we bezig zijn om onszelf te verliezen in het hogere. Of we nu denken dat het in ons berust of buiten ons bestaat. Zodra deze rusttoestand intreedt, verandert het hele spanningsbeeld. De zenuwspanningen worden over het algemeen veel gelijkmatiger. Levensstromingen die onevenwichtig zijn, worden meestal vanuit de long, soms ook via huid- of huidcontact, eenvoudig gestimuleerd, versterkt tot ze in evenwicht zijn. Uw hele uitstraling komt tot rust. Er is geen kwestie meer van lichamelijke pieken die doordringen tot in het waas dat eigenlijk de geest al een beetje beheert en het mentale. Het is allemaal rustig. En nu kan alles op zijn eigen gebied ontvangen. Daar het deel is van uw wezen, kan het ook transformeren naar een volgende laag. De geestelijke kracht blijkt dan ineens tot lichaamskracht te kunnen worden. Ze blijkt door het lichaam geredigeerd uitgestraald te kunnen worden. Zo goed als je met een vuist kunt stoten, zo kun je wanneer je die kracht in je beseft, met bepaalde punten die daar het meest voor geschikt zijn, voor ons chakra is een van de beste, hele grote stralen van die levenskracht die je opneemt, uit gaan zenden. Natuurlijk onzin, hè? Dat iemand die helemaal bewust is met zijn voorhoofdchakra, als het nodig zou zijn, een vijand kan verdoven of doden. Maar het is wel waar. Onzin natuurlijk dat de uitstraling van een mens zo erg belangrijk is. Maar Wanneer u te maken hebt met wilde dieren en uw uitstraling is rustig en zeker, dan zult u ontdekken dat die dieren niet agressief zijn. Wanneer hun zoeken naar voedsel eigenlijk beantwoord wordt met een herkenning van wat zij zijn, denken ze, hé verrek, dat is er een van ons, lopen ze door. Ik zeg het maar heel simpel, maar het is inderdaad waar. Een dier herkent in u niet de mens, maar een soortgenoot. Machtiger misschien, groter, anders, mijnentwege geestelijk gestoord. Wat een hond volgens mij moet denken is de baas steeds maar weer zegt. En pakken, Fido, en pakken, pak, breng bal bij baasje. Ja, als het u zou doen, zou u zeggen, nou zeg. Hè? Maar die hond die denkt, ach, hij vindt het leuk en ik heb lichaambeweging nodig. Hup, 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 hup. Kwispel, kwispel, kwispel. Gooi dan maar een keer hoor, ik vind het best. Kijk, wanneer je een dier kunt beïnvloeden, alleen door je uitstraling. Wanneer je krachten kunt overbrengen naar anderen, alleen door het te willen, zelfs zonder daar enig gebaar bij te maken. Dan moeten we toch constateren, er is energie in ons die door ons gebruikt kan worden, direct gebruikt kan worden. Zelfs wanneer we niet in staat zijn om al die krachtstromen van het lichaam, al die geestelijke invloeden, stuk voor stuk te herkennen, op het ogenblik dat wij als het ware blanco zijn, dan is er een kracht en is er dan een voornemen, vooral als het niet op onszelf is gericht, dan schijnt die kracht daaraan te beantwoorden. Het is opvallend dat ik hier wil heb gebruikt, omdat dit in vele gevallen in de magie bij paranormale genezing bepaalde paranormale prestaties een rol speelt. Maar wat moeten we nu denken van bedevaartsplaatsen? Waar heus, al gebeurt het ook niet aan de lopende band natuurlijk, zieken worden genezen. Mensen psychisch gewoon worden omgeturnd, zodat ze ineens hun bestaan kunnen aanvaarden zoals het is. Daar is geen willen. Maar wat is daar? Een verwachting. En een verwachting is ook een vorm van een begeren. En die stille verwachting en dat gebed erbij, dat verzinken in misschien zal er een wonder gebeuren, maakt die krachten van die mensen ook vrij. En als er dan iemand is die denkt, die kracht kan mij genezen, dan komt ze bij die persoon terecht. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Nu heeft onze vriend gezegd, ja, geestelijke kracht, stoffelijke kracht, zuskracht, zulkracht. Het zijn verschillen die mensen maken. En wanneer je bepaalde technieken hanteert, ja, dan moet je wel aanduidingen gaan gebruiken. Maar de kern is toch, alle kracht is in wezen, in essentie, gelijk. Of ze in stof gebonden is, of ze een geestelijk bewustzijn vormt, of dat ze misschien alleen maar een rusttoestand is, in de ledige ruimte, ergens buiten alle sterrenstelsels om. Wanneer het rustende energie is, dan kunnen we letterlijk zeggen, er is niets. Dan kunnen we zeggen, het alles is begrensd. En dan is die begrenzing niet aanduidbaar en niet verklaarbaar. En wat zijn wij? We zijn eigenlijk een klein soort heelal in onszelf. We hebben onze denkbeelden, onze dromen, onze voorstellingen. We bouwen een wereld op. Wanneer u naar de wereld kijkt, ziet u niet de wereld zoals ze is, maar de wereld zoals ze op u overkomt. Combinatie van indruk, denkbeeld en herinneringsvermogen. Dus is het allemaal wel zo echt? Filosoof heeft een keer gezegd, er is een denker zonder vorm. En hij droomt zijn schepping. En in die schepping dromen de schepselen zichzelf. Krankzinnig natuurlijk, maar ja. Die man zei ook niet dat hij een wijsgeer was. Hij was alleen maar wijs. Alle kracht hetzelfde. Op het ogenblik dat de begrenzing tussen mij en het andere, hoe dan ook, wordt verminderd of zelfs opgeheven, ben ik één met alle kracht. Herstelt de begrenzing zich, dan omvat ze het maximum aan energie dat die begrenzing op dat ogenblik omvatten kan. En die energie wordt dan weer omgezet in verschillende functies. Zeg, verschillende trillingsverhoudingen, geef er een naam aan. Maar dat is het gevolg van ons bestaan. Ons wezen en misschien van onze ik-voorstelling. En wanneer we zeggen die kracht is buiten ons en zal door ons werken, wat doen we dan? Dan nemen we de kracht van buiten op en we gebruiken ze om ons bewustzijn uit ons wezen op iets anders te werpen. Weet u, magie is niet zo dwaas als de mensen denken. Je kunt hele wonderlijke dingen doen, omdat je, wanneer je de juiste toestand weet te bereiken, je daar één mee gevoelt. En zegt u nog niet, broeder, als u dat kunt, zou u kunnen zorgen dat morgen iets warmer is. Want dat is een hele complexe situatie, dat gaat zo eenvoudig niet. Een wolkje wegdrijven, ja, of een wolk die er is, voor de zon laten komen, dat gaat. En misschien een wolk die al voldoende waterdamp heeft, tot een verdichting te brengen, zodat de regen uitvalt, nou dat gaat ook nog. Maar je bent gelimiteerd, je bent beperkt in wat je kunt. Want u kunt alleen datgene tot stand brengen wat u zich voor kunt stellen. En al het andere moet dan compenseren. Je kunt een evenwicht niet verstoren in de natuur, zonder dat er buiten hetgeen u hebt gedaan ook iets anders gebeurt. U kunt echter alle kracht opnemen, u kunt ermee werken. Er zijn vele honderden technieken waarmee je kunt proberen die krachten te hanteren, te verwerven. Dat gaat van, zeg maar, ademhalingsoefening tot een over een zeer bepaalde en aan bepaalde voorwaarden gebonden reeks van seksuele contacten. Dat gaat van absolute eenzaamheid en zelfkastijding tot een Dionysische verrukking. Elk van die methoden op zich heeft één doel. Het bewustzijn van het ik zodanig te verzwakken dat deelgenootschap met het al mogelijk wordt. En of we dan spreken over de liefde, de niet persoonlijke liefde, of dat we spreken over de eenheid, de harmonie, maakt geen verschil uit. We kunnen het benoemen in sferen. We kunnen het misschien benoemen in allerhand Oosterse begrippen. Maar één ding blijft waar. Hoe meer wij het niet-zijnde zijn benaderen, hoe meer het zijn zich door ons manifesteert. En zijn kan dan worden omschreven als een nog niet gedefinieerde vorm van kracht, energie. En dan zult u zeggen, ja, wat moet ik dan met mijn wilskracht aan? Hoe kan ik mijn wilskracht versterken? Spijt me, er zijn nog geen versterkers voor gebouwd. Er zijn ook geen middelen die je ervoor in kunt nemen. Het is alleen maar een besef. Je moet begrijpen dat wanneer je iets werkelijk wilt, al het andere daaraan ondergeschikt is. Als ik wil vliegen, dan moet ik het risico nemen dat ik te platter val. Als ik door wil dringen in een geestelijke wereld, dan moet ik het risico lopen dat wat daar gebeurt, misschien mijn lichamelijke en mijn geestelijke toestand verward of verandert. Er zijn mensen die zeggen, ik wou dat ik rijk was. Zeggen, nou, de Nederlandse bank is vlakbij. Ja, ik zou het wel willen, maar het is veel te gevaarlijk. Nee, dan wil je het niet echt. Dan zeg je, alles opzij, al moet ik armoe voorlijden, maar ik zal de zaak bij elkaar krijgen. En dat dat in uw tijd dan veel belastingontduikingen zo ook betekent, dat neem je gewoon op de koop toe. Dat risico loop je. En dan zit je niet te zeuren van ja, maar dat mag niet. En ja, dat kan ik toch niet. Als je zegt, ik wil iets, vraag je af hoeveel je ervoor over hebt om het te bereiken. En als het je lijkt dat je daar voldoende voor over hebt, breng de offers, dan bereik je ook. Maar zit niet te zeuren dat je iets wilt. Ja, wij willen werk hebben, maar ik wil geen werk hebben dat te vuil is. En ik wil ook geen werk hebben te ver van huis. En ja, ik wil werk hebben in een prettige omgeving. En dan moet er nog een hoog loon zijn ook. Ja, leuk. Maar als die baantjes er toevallig niet zijn, wat dan? Dan zoek je werk. Als je het werkelijk wilt, vind je wel iets te doen. En als je iets goed doet, is er altijd wel iemand die er wat voor over heeft. Begrepen? Dus, wilskracht is niet alleen maar een proces van sterke persoonlijkheid, maar het is een eenzijdigheid. Personen die ontzettend wilskrachtig zijn, in het normale leven, zijn, neem u niet kwalijk, u bent geen van alle wilskrachtig in mijn ogen, maar zijn bekrompen. Waarom was Churchill zo keihard? Had hij een stalen wil, wist hij iedereen mee te slepen. Omdat het hem niet kon schelen. Omdat hij de gevolgen niet overzag. Het interesseerde hem niet. Hij moest zijn zin hebben. Hij wilde. En hij bracht die wil over om een volk. Jullie mogen er dankbaar voor zijn. Hè? Ja, ik vind het voor mezelf trouwens ook. Stel u voor dat ik doorkom. En dat ik met mijn hakken klappen. Dat ik zeg, hé, daar kameraden. Ja, dan zou ik toch... Nee, dat zou ik vanuit mijn sfeer niet eens kunnen. Niet mogen. Dus, ik wil maar zeggen. Wilskrachtige personen zijn meestal eenzijdige of bekrompen persoonlijkheden. Maar wanneer je uitgaat van het willen als zodanig, het bewust willen, met besef van alles wat erbij komt, dan kom je pas aan werkelijke kracht toe. Want dan is je wil gelijktijdig een vergaarbekken geworden voor de krachten die in je zijn, die rond je zijn. Dan kun je wat bereiken. Ja, en dan, voordat de vraag komt, ja, hoe kunnen wij daar iets aan doen? Huh? Wanneer u denkt dat u iets wilt, ga goed na wat u op dit ogenblik, dus niet morgen en niet gisteren, vandaag, daarvoor wilt offeren. Neem uw beslissing en handel ernaar. Dames, als u daar zo'n leuk ding ziet in die etalage, ik kan begrijpen dat u uw centen telt. Maar als u daar staat en u zegt, ach, al moet ik de hele maand op water en brood leven, maar dat wil ik hebben. En u hebt het, koop het. Morgen is het duurder, verkocht of wat anders. Niet waar? Maar klaag dan niet dat u op water en brood zit. En zeg dus niet, nou ja, dan zet ik mijn man wel op water en brood. Want dan zijn de overblijfselen van uw aankoop waarschijnlijk niet meer datgene wat u zich had voorgesteld. In de tweede plaats, als je niet zeker weet of je het wel heel erg wilt, ga even heel rustig staan. Haal een paar keer diep adem, behalve op de vluchtheuvel. Laat uw adem langzaam ontsnappen. Zeg tegen uzelf, wacht, komt er allemaal niet op aan. Kijk dan nog een keer. Kijk goed. Probeer het geheel te zien in zijn betekenis. Dus waar zou ik dat kastje thuis werkelijk nodig hebben? Hoe zou die jurk mij staan als ik een man heb? En kom dan tot je beslissing. En voor de mannen ook. Er is altijd veel om over te klagen. Hè? Dat weten we allemaal. Ik heb zelfs geweerd dus dat het rodelen een sport is die tegenwoordig door twee seksen wordt beoefend. Dit geldt voor het roddelen ook. Wanneer u vindt dat uw werk op een of andere manier niet meer te harden is, vraag u af of het inderdaad niet te dragen is. En weeg het af tegen hetgeen u aan het werk ontleent. En neem een beslissing. Wilskracht is beslissingen nemen. En als u te maken hebt met geestelijke krachten, begin in hemelsnaam geen hocus pocus. U weet dat wel. Wanneer u dat doet, dan kan het werken. Omdat het een suggestieve invloed heeft. Maar op zichzelf kan het niks doen. Je kunt wel de kracht naar je toe staan te trekken. Of dat je het hemelse kauwgummi van de hemel staat te plukken. Maar er gebeurt niks. Dat is alleen maar, ja, een zelfsuggestie. Of een suggestie die je aan een ander overbrengt. Als je werkelijk kracht wilt hebben, sta gewoon even rustig. Ontspan jezelf. En vraag je af, is die krachtig? En tot uw verbazing zult u ontdekken dat die kracht er inderdaad is. Als u dan, bij wijze van proef, zo eventjes de handen neemt, hè, net of dat u wilt kijken of deze vis zwaarder is dan die. Dan hebt u ineens gewicht in die handen. Er is iets. Leg je handen tegen elkaar, haal ze van elkaar af. Het is net of er een draad tussen zit. U bent geladen met energie. En als u dan zegt, het andere kan me niet schelen. Die kracht moet gebruikt worden om de hoofdpijn van de een te genezen. Om de pijn van de ander weg te nemen. Om iemand geestelijk te sterken. Dan gaat die kracht van u uit. En als de ander ze niet afwijst, dan zal ze hem helpen. Alles wat er verder bij hoort, dat is eigenlijk iets om jezelf ervan te overtuigen dat het er is, dat het kan. Ik ga zo langzamerhand afsluiten tussen de haakjes. Want anders hoort u alleen nog het krassen van de naald. En verder kom ik niet meer. We moeten de zaak dus een beetje bijstellen. Anders kunnen we geen tweede gedeelte geven. Maar weet u hoe een magier werkt? Een magier gaat bezig met voorbereidingen. Huh? Zichzelf reinigt hij vast ervoor. Hij zorgt dat hij een nieuw of een schoon gewaad heeft. Er moet gewierookt worden. De geestendolk, het geestenzwaard moeten weer opnieuw van kracht voorzien worden. De magische staf, de staf van de macht, moet heel voorzichtig en eerbiedig even uit zijn zijden of fluwelen omhulsel worden genomen. En er moet gekeken worden. Is het allemaal goed? Dan moet ze eerbiedig bewierookt worden. En dan komt hij en hij begint zijn diagram op de vloer te tekenen. De comforten worden opgesteld. De lampen worden met geurende oliën of met vreemde stoffen gevuld. En dan brazier brandt, de lampen branden en dan begint hij met zijn bezwering. En dan moet u eens goed luisteren hoe dat gaat. Huh? Ik parodieer het, want ik ga geen echte bezwering hier houden, dat begrijpt u wel. Ach, Jan Jansen, geef mij, arme Leo Derksen, iets van uw kracht en strategisch inzicht. Zend mij de leden van uw ploeg, opdat ze mij mogen bijstaan. En dan komt 2. In de naam van Jan Jansen beveel ik u, kernploeg van Jan Jansen, kom tot mij en help mij. En dat verhaal, ook weer met alles wat erbij hoort, is afgelopen. Weer reukstoffen enzovoort. En dan begint hij. Ik, Jan Jansen, zeg tot u. En dan noemt hij de namen. Doe dit, doe dat, doe zo. Wat hebben we er eigenlijk dan? Hè? Ja, ik maak er een lachetje van. Maar eigenlijk identificeert dus in zijn gevoel en voorstellingsvermogen de magier zich trap voor trap met de kracht waarmee hij wil werken, waaruit hij wil werken. Is dat eigenlijk ook niet de eigen persoonlijkheid achterlaten om iets groters te worden? En dat is doodgewoon je openstellen voor de krachten. En door de wijze waarop je ze tot je roept en ontvangt, eigenlijk er al een richting aan geven en inhoud. Een magier kan soms werkelijk iets bereiken. Maar dan moet hij volledig geloven in hetgeen hij doet. Hij moet daar een hele tijd, als het ware, met al zijn kracht, zijn wezen op gericht zijn. En wanneer je dan kijkt wat hij bereikt, dan blijkt dat iemand die alleen maar gelooft, en uit dat geloof zegt God, sta me bij, in uw naam, bom, het ook kan. Ja, minder indrukwekkend en veel goedkoper natuurlijk, maar het is dan toch zo. En ook u zou dat kunnen. Ook u hebt het vermogen krachten in uw wezen toe te laten. Krachten die in uw bestaan te beseffen niet meer als een functie van uw ikbeeld, maar als een zelfstandige kracht. En u bent in staat om daar een richting en inhoud te geven. Welk systeem u volgt is uw zaak. Maar je moet komen tot het oplossen van jezelf. En alleen nog het bewaren van dat ene wat nu belangrijk is. Het moet zijn de kosmos als een vloedgolf door je heen stuwen naar dat ene wat je wilt bereiken. En dan kun je met de krachten van de kosmos, met datgene wat er in je bestaat, in het begin, want je vertrouwt jezelf nooit helemaal, kleine wonderen doen. En als je dan op den duur ze doet zonder erbij te denken, dan blijkt dat je ook grotere wonderen aan kunt. En het grootste wonder dat u kunt verrichten op aarde is anderen vrede te geven. Dus als u het wilt proberen, geef anderen eens rust. Geef ze een beetje tevredenheid. Geef ze het gevoel dat ze deel zijn van het geheel. En niet machteloze tegenstanders tegen een enorme juggernaut van instellingen, instanties, mensen, vooroordelen, wat is meer zijn. En daar wou ik het dan bij laten. Als u ten aanzien van dit onderwerp opmerkingen of commentaren, vragen hebt, ga uw gang. Juist. Er is schijnbaar net een protestoptocht van dominees hier langs getrokken. En om u de gelegenheid te geven die te bewonderen of u daarbij aan te sluiten wanneer u dat wilt, zal ik nu het medium vrijgeven. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
55 minuten.
We zullen de volgende keer deze deur ook af laten sluiten. Ik laat daar altijd iemand staan.
Ja.
Maar dan heb ik de glimping als ik hier ben, dus we zitten hier ook in.
Ja, misschien kun je de deur gewoon sluiten of vragen of het personeel zich gesloten had.
Ik vraag gewoon iemand of die weer in de deur staat. Dat doe ik altijd. Maar ik heb niet geregeld dat hier twee deuren hebben, dat ze dan de tweede deur nemen.
Ja.
De eerste deur niet.
Nee, ja. We hebben in ieder geval het programma zo proberen gedraaid.
Ja, ik leg het namelijk net uit dat ze anders zo rustig mogelijk moesten blijven zitten. Gewoon zo min mogelijk gestopt. Geen geluid.
Ja, het is redelijk.
Ja hoor.
Is die laatste.
De gesprek. Komt jij daarna vandaan? Nee, de gesprek de mensen is nog niet geannuleerd.
Het is zelf gedrukt. Ik heb een fabriek.